ik heb er heel weinig vragen. Twee. De eerste vraag die is het makkelijkste te beantwoorden. Wat is onze taak straks in de hemel of in het vaderhuis? Nou, dat is een beetje verschil. In het vaderhuis zullen we één zijn met de Heer Jezus. Vader, ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien en ook mijn heerlijkheid hebben, mijn heerlijkheid krijgen. En er zal een eenheid geëtaleerd worden in het vaderhuis. En die geweldige etalage van glorie en eenheid zal uiteindelijk ook zichtbaar worden hier op aarde. Als de bruid uit de hemel komt, als het nieuwe Jeruzalem. Daarvan zegt de Heer Jezus, opdat de wereld erkennen. Opdat de wereld geloven. Er komt een moment dat ze dat moeten geloven. Dat er een bijzondere band is, een bijzondere eenheid is tussen het lam en die die bij hem hoort. Maar dat is niet het enige. We zullen ook taken te verrichten krijgen. Voor zover ik weet is er geen andere taak in het huis van de Vader dan hem vergezellen en hem eren en hem glorie brengen. Maar als het gaat om de hemel, en dat is echt een ander, ja, alsof het vierkante meter zijn, maar dat is een ander gebied. In de hemel zullen we met hem heersen, met hem regeren en er zijn er wel te degen taken. Taken die te maken hebben met een bepaald stukje verantwoordelijkheid hier op aarde. Heb gezag over 10 steden, heb gezag over 5 steden. Dat heeft daarmee te maken. Dus dan is er verschil, echt verschil in de bediening. De bediening die echt toegesneden is op jouw, wat je hebt aan kwaliteiten, wat je hebt aan gaven. Dus er is wel te degen straks iets te doen. Dus is dus niet de hele dag halleluja roepen of zo. Of Bach zingen. Vioolspel, ja. Nou, dat denk ik wel, ja. Weet u, ik denk dat dit snaarinstrumenten, waaronder ik ook een piano reken, die hebben iets voor, orgel natuurlijk ook, maar dat is een ander instrument. Namelijk dat je dan daarbij ook nog kunt zingen. Dat je daarbij ook nog je mond kunt gebruiken. En dat is een groot verschil. Ik heb vroeger altijd saxofoon gespeeld, maar als je de ringen in je mond stopt, kun je niet meer zingen. Het is wel een aardig instrument. Ik vind het ook wel een mooi instrument. Maar het is. En dat geldt voor een trompet ten diepste ook. Of een tuba of wat het dan maar is. Maar een citer. Ze hadden elk een citer. Of elk een soort gitaartje, zal ik maar zeggen. En ze zongen. Maar dat kan ook. En ik denk ook dat we in die zin de Heren zullen gaan prijzen op een geweldige manier. Straks. Allemaal. Maar is er ook herkenning in de hemel? Zul je de familie herkennen? Antwoord, ik denk dat er absoluut herkenning is. Als je Mozes herkent. En Elia herkent. En wij gezien worden. Dan is er herkenning. Maar niet in de betrekkingen die we hier op aarde kenden. U weet dat de Sadduceeën niet geloofden in de opstanding. Omdat dat niet kon. Want Mozes had ooit gezegd. Als een echtpaar, de man sterft. Dan moet hij zwagerhuwelijk. En nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Van wie is zij dan in de opstanding? Die vrouw. Ze heeft 7 mannen gehad. Dus. En dat is nog legaal ook, dat bedoelen ze te zeggen. Van wie zou ze dan vrouw zijn? En dan zegt de Heer Jezus, maar je denkt verkeerd. We zijn dan als engelen. Dat wil niet zeggen dat er geen herkenning is. Maar die aardse betrekkingen en die liefdesbetrekkingen die er geweest zijn, die zullen in de hemel niet gevonden worden. Dat zie ik niet zo. Ik geloof stellig dat we daar herkennen, zoals we de Heer herkennen. Ik zal hem kennen, zet een oud lied aan zijn handen doorboord ook voor mij. We zullen hem kennen, maar hij zal ook ons kennen en we zullen gekend zijn. En we zullen ook ons verwonderen in dat wat de Heer in jouw leven heeft willen doen. Dat is misschien nooit duidelijk geworden, maar dat wordt dan echt duidelijk. Dat je verbaasd bent over zuster A die nooit iets zei en die dan toch bijzondere kwaliteiten heeft gehad. En misschien wel toonde, maar jij zag ze niet. Want je vond dat misschien niet de moeite waard of zo. Al die dingen die zijn dan weg. Dan is alles open en eerlijk. En alles is transparant. En dan zullen ook de taken die verricht werden en verricht worden zichtbaar zijn. Dus die herkenning is er wel, maar niet in de aardse betrekkingen. Dan was er nog een vraag. En dat ging over de opmerkingen over de hoge priester. Dat kwam waarschijnlijk iets te vlug over. Misschien kun je, dat ging over die stenen, die 12 stenen op een borstschild en die 2 stenen op de schouder. Ik heb daar wat verschil in gemaakt. En dat moet me ook. En dat zal ik je nu voorlezen uit uit Exodus. Exodus 28, vers 6. Vervolgens moeten zij de efod maken. Efod was een soort schort. De hoge priester had linnen kleding aan, prachtig wit gewaad. Daaroverheen een blauw gewaad. Niet helemaal tot aan de grond, maar toch een soort overgooier, zou je dan zeggen. En over die overgooier een soort schort, het model van een schort, zoals we dat kennen van onze grootmoeders en moeders, misschien van onszelf. En met banden en zo achter vastgemaakt. En een schort met een gordel vastgemaakt, op het lijf gebonden. En aan die schort, aan die efod, was van alles te zien. Daar zaten bij de schouderbanden 2 grote edelstenen. Een ene aan de ene en de andere aan de andere kant. En er waren 12 edelstenen op een soort plateau. Dat zal ik je nu voorlezen. Dus die efod, die wordt gemaakt. Vers 7. Hij moet 2 schouderstukken hebben, die de efod aan beide uiteinden bijeenhouden, zodat hij 1 geheel vormt. En de kunstige band van zijn efod, die erop vastzit, moet op dezelfde manier gemaakt worden. Dan 9. Vervolgens moet u 2 onyxstenen nemen en daarin de namen van de zonen van Israël graveren. 6 van hun namen op de ene steen en de namen van de 6 overige op de andere steen, in de volgorde van hun geboorte. Dus 2 onyxstenen, ene aan de ene en de andere aan de andere kant. Aan de ene kant 6 namen op volgorde van hun geboorte. Dat betekent dus Ruben eerst en Benjamin numero laatst. 6 namen aan de ene kant, 6 namen aan de andere kant. Dat waren dus die schouderstukken, die schouderstenen. En dan, iets verderop, daar staat in deze vertaling het woord borsttas. Dat is een beetje andere vertaling, dat is vers 15. Moet u een borsttas van de beslissing maken? Nou, dat wordt ook uitgewerkt. Vierkant, zegt vers 16... moet hij zijn. En ook dubbel gevouwen. Zijn lengte moet een span zijn. Dus zover als een hand kan spannen. Dat was de lengte. En zijn breedte ook een span. Dus vierkant. Die moet dan opgevuld worden met edelstenen. 4 rijen edelstenen. 1 rij van robijn, topaas en karbonkel. Dat is de eerste rij. Tweede rij, derde rij. Ten slotte zegt vers 20. De vierde rij, turkoois en onyx en jaspers. Ze moeten in hun zetting in goud gevat zijn. En de stenen moeten 12 in getal zijn, overeenkomstig de namen van de zonen van Israël. Dat zou nog hetzelfde kunnen zijn, maar let u op. Overeenkomend met hun namen. De stenen moeten zegelgraveringen krijgen, ieder met zijn naam. Ze zijn voor de 12 stammen bestemd. Verder moet u op de borstkast ineengedraaide kettingjes maken. Maar daarbij gaat het niet om de zonen van Jacob, zonen van Israël, maar om de stammen in Israël. En dat is echt verschil. Laat ik het eenvoudig zeggen. Ik sta ergens gegraveerd. Want de Heer heeft ons in zijn handpalm gegraveerd, maar de Heer heeft ons ook echt gezegd dat hij voor ons is. Als wij in ons eigen taalgebruik al zeggen, we moeten de schouder eronder zetten, dan bedoelen we moeten kracht daaraan verlenen, onze kracht. Nu, de Heere verleent zijn kracht, zijn schouder aan jou. Hij draagt jou op volgorde van geboorte. Misschien ben je al 50 jaar terug bij de Heer gekomen, of misschien zit je hier nog maar pas gelovig geworden. Op volgorde van geboorte, op volgorde van wedergeboorte. De oudste aan de ene kant en de jongste aan de andere kant. Maar de Heer draagt ons. En we staan in dezelfde kleurrijkheid, in dezelfde heerlijkheid van dezelfde steen. Allemaal onyxstenen, allemaal hetzelfde. In volgorde van onze geboorte, stuk voor stuk. Hij draagt je persoonlijk. Maar als het om die 12 stenen gaat op dat borstschild, borstlap, dan zijn het 4 rijen van 3. En dat correspondeert met de 4 rijen van 3 stammen rondom de tabernakel. Een hele mond vol. Maar rondom de tabernakel lagen ze in vendels, zoals dat vroeger gezegd werd, in groepjes van 3 stammen. En 4 keer 3, maar daar stond dus de naam van de stam op. Maar Manasse en Ephraim, dat heb ik zojuist ook al gezegd, waren wel stammen in Israël, maar geen zonen van Jacob. Ik hoop dat dat helder wordt. Levi was wel een stam in Israël, wel een zoon van Jacob, maar geen stam in Israël, dus het omgekeerde. Jozef was dus een zoon van Jacob, maar geen stam in Israël. Je houdt wel 12 over, dat is niet zo moeilijk, maar het is een ander begrip. Dat betekent dat als het om de schouderstenen gaat, je dan aan de individuele gelovigen moet denken, persoonlijk. Maar als het om de stenen op het borstschild gaat, dan moet je aan de stam denken, groep. En wat een stam is in het Oude Testament, in de tijd van de tabernakel, is de plaatselijke gemeente nu. En daar zie je ineens de kleurrijkheid. En dan is die kleurrijkheid van die stenen ook verschillend. Want de 12 stenen op het borstschild zijn alle 12 verschillend. Dat heb ik willen zeggen. De ene gemeente is een andere kleur dan de andere gemeente. Kijkt u maar naar de Efeze gemeente en naar de Smyrna gemeente en naar de Pergamum gemeente. Heel verschillend. Alle even kostbaar voor de Heer, want hij heeft gekocht en betaald. Hij heeft net zo lang gezocht dat hij die parel vond, om dat zo maar te zeggen. Maar die beelden die moet je misschien wel eens een keer overbrengen, zodat het helder wordt voor jezelf. En de Heer is nu, als onze hoge priester, zegt de Bijbel, in de hemel, de dienst verrichtend in het heiligdom, zegt de Bijbel. Hij is daar nu en hij draagt de individuele gelovigen, gelukkig hè, pak van je haat. En hij ziet de gemeenten. Die gemeente heeft hij op zijn hart. De plaatselijke uitdrukking van de gemeente heeft hij op zijn hart. En hij wil zo graag dat dat ook kostbaar is. En ook dat de gemeente snapt dat het hart van de Heer Jezus betrokken is in zo'n gemeente, in de gemeente, waarvan je deel uitmaakt. Dat is bijzonder. Nu, dat waren de beelden die ik gebruikt heb, en die waren niet al te duidelijk, maar die zijn nu misschien een beetje duidelijker geworden. Hoop ik. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus en dat u uw uiterste best doet om vandaag en morgen te lezen wie hij is en ook verder gaan. De volgende keer gaan we ook verder, zo de Heer wil. Er is zo ontzettend veel te vertellen over de Heer Jezus. Hoe verder je leest, hoe meer je kijkt, hoe meer kom je tot de conclusie van, heren, wat zie ik nog maar een fractie, wat zie ik nog maar een heel klein beetje. Maar wat ik zie is wel de moeite waard en daar ga ik u voor danken. Vader, dank u wel dat we mogen danken voor het werk van de Heer Jezus. Dat we mogen danken voor dat wat u samen met de Heer Jezus bedacht hebt en ook uitgevoerd hebt door de kracht van de Heilige Geest. Door die eeuwige geest, door wie de Heer Jezus zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. We willen u danken voor uw zoon. We willen u danken voor de geliefde, voor die in wie u uw welgevallen hebt. De enige die voor u telt, om wie het allemaal gaat draaien. En door wie en om wie en tot wie ook alle dingen bestaan. Het gaat alleen maar om hem. En hij is het hoofd van het lichaam. En als de gelovigen samenkomen en zeggen waar 2 of 3 samen zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden, dan is er eigenlijk precies wat we in de hemel zullen meemaken. Hij in het midden. Hij het centrum. Het gaat om hem. Het gaat niet om onze kleur, om onze ideeën, om onze waarheden, om onze dogma's, om onze principes. Het gaat om hem. Het gaat om hem die uw alles is, uw welgevallen is. En alles groepeert zich uiteindelijk om hem. Hij zal het stralende middelpunt zijn in de toekomst van alles en van iedereen. En we willen u danken dat de gelovigen die samenkomen dat nu al mogen beleven. En ik hoop ook echt dat het zo is in de plaatselijke gemeente. Vader, we hebben een paar dingen genoemd die we misschien wel zorgelijk vinden, maar er zijn veel meer dingen vandaag die naar ons toekomen, die ons misschien wel zorgen baren. Maar we kunnen ook eindeloos naar de zorgen blijven staren. We kunnen misschien beter naar hem kijken. En hem voor onze aandacht hebben. Vestigt uw aandacht dan op hem. Of zoals Timotheus zegt, houd Jezus Christus in gedachtenis. We willen u danken, Vader, dat u ons zo op hem wilt laten kijken en naar hem wilt laten uitzien. We verlangen naar hem. En in die tussentijd willen we hem prijzen en willen we hem danken. En willen we ook voor elkaar bidden. U weet van broeders en zusters die ziek zijn. Ik hoor ook vanavond dat een broeder ook ernstig ziek is hier. En ik wil ook bidden voor broeder Cole Kreef, die nog weer een operatie voor zich heeft. Een vrij forse. Ik wil u bidden dat hij ook rust en vrede mag hebben. Zijn vrouw willen we ook aan u opdragen. We willen u danken voor elkaar, voor de ontmoeting. Voor de vele dingen die we samen mogen delen. En ook voor de blijdschap die er is om elkaar te ontmoeten. En ook deze dingen samen te bespreken. Vader, dank u wel dat we ook voor de reis terug uw zegen mogen afsmeken. Want u gaat met ons mee, u bent er. U laat ons niet alleen. De Heer Jezus zei, ik ben met u alle dagen. En daar hoort ook deze dag bij. Tot aan de voleinding van deze eeuw. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader. Dank u voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw woord. Dank u voor wat u ons daarin en daardoor te zeggen hebt. Amen.